En vandaag neem ik een draad op in Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12, waar we terechtkomen in een ander visioen. Gisteren waren we in Openbaring 17. Dan was het een groot scharlakenrood beest, bereden door één vrouw, bestuurd door één vrouw, namelijk Babel. Maar hier in Openbaring 12 zijn we terecht bij weer een beest en weer een vrouw. Er staat in de eerste plaats, er werd een groot teken gezien in de hemel, in vers 1. Namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende, namelijk zijnde in pijn om te baren. En terwijl de bevalling voortduurt, zwengt de camera even naar een andere plaats, want zo is dat. Hij pent, heet zoiets, naar een andere plek. Namelijk, er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Kronen gewoon, of diademen, of hoe men dat dan maar vertaalt. En van de beest staat, van die draak staat, en ze staat trok het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dus een tamelijk statische situatie. Er zit weinig beweging in. Maar daarna gaat het verhaal verder met, en zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En dan denk je, en zal die draak nou het kind opvreten? Want daar gaat het over. Dat was aangekondigd. Dat was de bedoeling van die draak. Opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Maar in plaats van dat de draak het kind te pakken krijgt, staat er, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En daarna, en de vrouw vluchtte in de woestijn al waar zij een plaats had haar van God bereid en zo verder. Want, maar dat staat pas in vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw werd gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Enzovoorts. Dat sluit dus rechtstreeks aan bij vers 6. Eerst dan maar over die draak. Een grote, rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Het zal toch duidelijk zijn dat het daarbij om dezelfde voorstelling van zaken gaat als in Openbaring 17, waar wij gisteren waren. En daar was dat grote scharlakenrode beest een uitbeelding van de wereldrijken in het algemeen, maar meer in het bijzonder van dat laatste grote antichristelijke rijk. Dat is het hier ook. Al moet ik zeggen dat een kleine verklaring van die draak gegeven wordt, hier een paar versen verder, namelijk in vers 9. Maar zoals dat bijna altijd is, eigenlijk helemaal zoals het altijd is in de Bijbel, als gelijkenissen of symbolische voorstellingen, voor zover dat wat anders is dan een gelijkenis, als die verklaard worden, dan krijgen we nauwelijks meer dan alleen een kleine hint. Dat wil zeggen, een volledige verklaring krijgen wij nooit. Niet van de gelijkenissen en ook niet van die visioenen. Maar een aanwijzing, heet zoiets in een quiz, geloof ik, hè? Enige aanwijzingen krijgen we wel. En hier ook. Want er staat in vers 7, we krijgen in de hemel, Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. En zij hebben niet verwacht. En hun vermogen was niet toereikend. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel, namelijk vers 9. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen met hem. Waaruit volgt dat die grote rode draak, die hier voor het eerst genoemd wordt overigens in het boek Openbaring, dat die grote rode draak uit vers 3 in ieder geval de duivel zelf is en zijn personeel. De draak en zijn engelen heet het ook in tweede instantie. Dat lijkt wellicht iets anders te zijn dan een wereldrijk, het laatste wereldrijk, het antichristelijke wereldrijk. Maar ik moet het nu maar volstaan met een paar zinnen daarover. In werkelijkheid en in de praktijk maakt het geen verschil. Want waar het over gaat is dat straks in de toekomst ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarover later meer, de duivel en zijn personeel op aarde geworpen worden, de duivel en zijn engelen. En het gevolg daarvan is dat zij op aarde dit rijk stichten. Je leest het ook eigenlijk meteen in de eerste verse van het volgende hoofdstuk. Het gaat weer over een beest, maar dat doet er nou even niet toe. Maar het is ook dat wereldrijk en daarvan staat dan meteen. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Betekent gewoon als die figuur hier beneden verschijnt hier op aarde, dan heeft hij meteen zodanige invloed op de mensheid en op de politiek en op de politieke leiders, dat het tot gevolg heeft dat er links en rechts overal vrede gesloten wordt en dat inderdaad zo'n wereldrijk gesticht wordt, bij voorkeur onder één wereldregering, maar het is onder leiding van, en ik zei twee manieren om het te zeggen, het is onder leiding van de duivel zelf, maar het was altijd al zo. Maar het is nu onder leiding van de duivel zelf die op aarde geworpen is. Maar zo ziet het er van de bovenkant af uit. Van de onderkant af uit zeggen we gewoon, het is een wereldrijk onder leiding van de antichrist. En bij nader inzien is de antichrist ook inderdaad niemand anders dan de duivel die op aarde geworpen is. Nou ja, daar kun je een moeilijke vraag over stellen. Ik kan er ook wel een uur over doorpraten. Maar het schiet niet echt op. Want dan komen we met het verhaal aan in zichzelf niet verder, maar Openbaring 13 spreekt duidelijk over twee figuren die op aarde de dienst uitmaken in dat wereldrijk. De eerste daarvan, dat is het eerste beest uit Openbaring 13, is gewoon één mens. Die heet, mijns inziens, in de Bijbel niet de antichrist. Trouwens, de term antichrist komt echt alleen maar voor in de eerste en tweede brief. Nou ja, de briefjes van Johannes en verder nergens. Heel Openbaring vind je de term niet en andere profetieën ook niet. Dus je moet toch een beetje uitkijken met het gebruik van de term. Maar hoe dan ook, de eerste die genoemd wordt in Openbaring 13 is gewoon een mens. Die aan het hoofd zal staan als mens van dat koninkrijk. Als ik tijd heb, dan kom ik er nog op terug en anders moet je me maar excuseren. Maar dat is gewoon een mens. Nou ja, een ongewoon mens. Het is toch niet gewoon om aan het hoofd van een wereldrijk te staan, maar vooruit. En de tweede die genoemd wordt, dat is gewoon de duivel. Dat wil zeggen, die op aarde geworpen is en dus verschijnt in de gedaante van een mens, een min of meer menselijke gedaante, zoals in het Oude Testament ook engelen op aarde verschenen en beschreven worden als mens of als man. In ieder geval niet als vrouw. Ja. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat. Maar ze verscheen als man op aarde. Zo zal het met de duivel ook zijn. Maar kort en goed en heel snel. Ik geloof dat die duivel tegenwoordig regelmatig op aarde verschijnt in de gedaante van een man. En men noemt hem dan tegenwoordig, hij is in ieder geval het meest bekend, als de Maitreya. Ik geloof dat het gewoon de duivel zelf is die in lichamelijke gedaante verschijnt. Hij wordt geacht het hoogste intelligente wezen te zijn in heel de wereld. Alleen van hem wordt gezegd dat hij een mens is die al 500 keer, geloof ik, gereïncarneerd is. En daardoor zo ver ontwikkeld is geworden dat hij aan het hoofd staat van de complete hiërarchie. Maar onder zich heeft hij nog een hele hiërarchie van wijzen. De meesters der wijsheid. Die hebben soms ook namen, die schijnen ook hier en daar te verschijnen. Maar goed, er zijn nogal meer namen genoemd in de loop der tijd van figuren. Meestal wat mystieke en dikwijls wat boeddhistische of hindoeïstische figuren die namen dragen. En ik heb aardig de indruk gekregen in de loop der tijd dat al die lui helemaal geen mensen waren, maar inderdaad ook verschijningen van Nou, of dezelfde figuur of andere, maar Satan en zijn personeel. Zitten wij misschien vreemd, maar zo is het nog eenmaal. En waar het naartoe gaat, is dat hij definitief op aarde verschijnt, omdat hij uit de hemel zal worden geworpen. En dat, hij is dan de figuur die in Openbaring genoemd wordt. Nou ja, dit tweede beest uit Openbaring 13, met een getalswaarde van zijn naam van 666, en Maitreya, naar eer en geweten, onder het opsteken van de twee vingers van mijn rechterhand, zijn getalswaarde, de getalswaarde van Maitreya is inderdaad 666. Dat heb ik niet zelf bedacht. Heeft zelfs niemand bedacht. Niemand heeft het ooit, tenminste bij mijn weten, ooit naar voren gebracht. Maar ik heb het gewoon laten navragen. Uiteindelijk in Israël, hoe schrijven jullie dat woord Maitreya? Want het is een oud woord dat al sinds mensheugen is, wordt toegepast, meer dan 2000 jaar, 2500 jaar, wordt toegepast op de verschijning van de laatste Boeddha. Dat zou zijn, niet Boeddha Gautama, dat was die uit het verleden, maar Boeddha Maitreya. Dus het is een oud woord met een erkende Hebreeuwse spelling. Die blijkt precies de getalswaarde van 666 op te leveren. Dus er is niks mis, dat klopt dus. Waarmee niet zo heel veel bewezen is overigens, maar maakt het in ieder geval zeer waarschijnlijk dat hij het is. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat er twee figuren genoemd worden. De een is gewoon een mens en de andere is die Maitreya of die Messias of waar hij maar voor door moet gaan. Bij de Mohammedanen heet hij de Mahdi of Mahdi of hoe ze dat maar uit. Iman Mahdi, die men, daarvan wacht men in sommige islamitische kringen althans verwacht men ook zo'n figuur, zo'n soort Messias. En dat is dan deze, hè, Iman Mahdi of Mahdi. De boeddhisten verwachten de Maitreya. Nou, die naam is al jaren in omloop voor die figuur. Joden verwachten de Messias, christenen verwachten de Messias. Ik heb het niet over gelovigen, ik heb het over christenen. Verwachten de Messias op een of andere wijze. En die figuur gaat binnenkort zijn opwachting maken op aarde. En dat betekent dat men zal zeggen, kijk, zie je wel, al die godsdiensten zijn toch dezelfde. Want hij mag dan verschillend eten in de verschillende religies. Maar het is die ene man die orde op zaken kon stellen in de wereld, die een soort van vrederijk op zou richten enzovoort. Maar het is de duivel. Die ene god, de god deze eeuw, kan niet missen. Past overal perfect in. En zo zou dat gebeuren. Maar dat is Openbaring 13 en nog zo wat schriftgedeelte. Maar daar ga ik nog maar verder niet op in. Maar hij is in ieder geval de oprichter van dat rijk. En vandaar dat die grote rode draak uit Openbaring 12 vers 3 weliswaar de aanduiding kan zijn van de duivel als zodanig, maar daarmee ook van de antichrist, maar daarmee ook van zijn rijk. Dat is gewoon één geheel. In de symboliek al helemaal. Nou goed, en vandaar die zeven hoofden voorstellende, die zeven wereldrijken uit heel de geschiedenis. En de tien hoornen als uitbeelding van dat ene laatste wereldrijk, die bond van tien staten, kennelijk in het Midden-Oosten. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij gaat om dat rijk met Babel aan het hoofd, maar nu ik het er toch over heb, neem ik nog maar even de tijd. Velen van ons kennen dat verhaal over de duivel in het Oude Testament. Er zijn twee schriftgedeelten die daarover spreken, althans, die daar tamelijk uitgebreid over spreken, want per slot is de Bijbel niet een openbaring over de duivel, maar een openbaring van Gods wegen. Maar we hebben in elk geval Ezechiël 28, en die zoek ik nou niet op, waar hij wordt voorgesteld als de koning van Tyrus. Maar waarvan, sprekend over de koning van Tyrus, wordt gezegd dat hij was een engel, een overdekkende, een beschermende cherub, een eerstgeborene dus eigenlijk volgens de betekenis van de term. Maar van hem staat dat hij, ondanks zijn verhevenheid, intelligentie, heerlijkheid, schoonheid, of hoe het maar heten mag, niettemin tot zonde kwam en uiteindelijk ook uit de hemel, uit die onzienlijke wereld, vernederd wordt. Niet alleen naar de aarde, maar zelfs naar onder de aarde. Maar daar wordt hij gezien als degene die in werkelijkheid de koning van Tyrus is. Het is een historische aanleiding voor waarom het zo gezegd wordt, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Het andere schriftgedeelte is Jesaja hoofdstuk 14, die is waarschijnlijk bekender. Jesaja hoofdstuk 14. Het gedeelte vanaf vers 12. Waar staat: Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? En het is algemeen bekend dat dat over de duivel gaat, dat is wel lekker. Dat komt namelijk omdat de term morgenster naar het Latijn, in de Vulgaat, naar het Latijn vertaald is met Lucifer. Namelijk lichtdrager, want dat is wat Lucifer letterlijk betekent. En in de wereldliteratuur, zal ik maar zeggen, is de naam Lucifer sindsdien dus de aanduiding van de duivel. En zo is buiten de Bijbel om heel die gedachte bewaard geworden, en ook deze interpretatie bewaard geworden, dat dit hier in Jesaja 14 vers 12 een uitspraak is over de duivel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Begrijp me goed, dat is nog niet gebeurd, hè? Dat moet nog gebeuren. Zo had het net zo goed vertaald kunnen worden, want Hebreeuws is een wat lastige taal wat dat betreft. Maar het moet nog gebeuren. Al hebben de profeten het op voorhand gezien, en inclusief de Heer Jezus die ook zo'n uitspraak deed. Dat hij de duivel uit de hemel zag vallen. Maar het is visionair, dat wil zeggen, het moest nog gebeuren. Hij is daar nog steeds. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Dat is hetzelfde als morgenster eigenlijk, hè? Zoon des dageraads, dageraad, het opgaan van de morgenlicht. Dat is hetzelfde als morgenster eventueel. Maar hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? Gij die, gij zei het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Spreek dus over een opstand tegen God, uiteraard. Maar het resultaat is dat hij eerst de aarde beroert en allen die op aarde zijn, dat is vers 16. Maar uiteindelijk wordt hij ter neder geworpen en ook van de aarde weggedaan en komt terecht in wat dan het dodenrijk, de heldenafgrond heet, en uiteindelijk zelfs de poel des vuurs. Maar waarom ik het aanhaal, is niet om wat over de duivel te vertellen, maar omdat deze dingen letterlijk gezegd worden over de koning van Babel. En dat zie je in elk geval vanaf vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, en zo verder. En zoals de koning van Babel in der tijd de volkeren aan elkaar verbond en hij ze bracht onder zijn heerschappij met Babel als hoofdstad, zo zal de duivel dat alsnog doen in de toekomst. En wel, terwijl hij op aarde is, in ieder geval niet meer in de hemel, en dus op aarde. Ook dan zal hij de volkeren verzamelen en brengen onder één heerschappij enzovoort. Maar tegelijkertijd de volkeren in beroering brengen, want het gaat echt met geweld gepaard uiteindelijk. Maar het loopt uit op de ondergang van Babel en zo verder. En dat is ook wat hier feitelijk in dit hoofdstuk besproken wordt. Uiteindelijk gaat het in Jesaja 14 om de ondergang van Babel. Nou ja, daar ging het al over in hoofdstuk 13. Hè? Kijk maar wat erboven staat in je Bijbel. Ondergang van Babel. Maar Babel moet nog ondergaan. Ongeacht wat er in het verleden dan allemaal over gebeurd is. In dit verband. Maar goed. En dat het plaatsvindt uiteindelijk in de dag des Heren. En dus in de dag van de wederkomst van Christus. Daar stond al in hoofdstuk 13 vers 9. Ziet, de dag des Heren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, zodat duidelijk moet zijn dat het gaat over de ondergang van Babel in de dag des Heren. De vaste term voor de grote verdrukking in het algemeen, gepaardgaande met de wederkomst van Christus. Zie? En de koning van Babel blijkt hier de duivel zelf te zijn. Het lijkt me duidelijk genoeg. Elders heet hij antichrist of beest of wat het maar wezen mag, maar hier is het de duivel zelf. Zie? Als je mij vraagt, dezelfde engel die aan Mohammed verscheen. Maar goed, wij moeten het daar nog verder over hebben. Want ik wil graag toch nog, ik weet dat ik nou veel te veel ga doen, maar er zit weinig anders op. En dan kun je voorlopig een jaartje vooruit, nou ja, een paar weken vooruit dan. Want wij hebben gisteren hopelijk gezien dat de geschiedenis der volkeren der aarde begint bij Babel, dat genoemd wordt de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Ik geloof dat ik die tekst niet eens meer gelezen heb in Openbaring 17. Maar het gaat erom dat inderdaad alle religie in Babel zijn oorsprong vindt. Daar is het uitgevonden. Ik zei niet alle religies, ik zei alle religie als één geheel, want hoe die religie eruit ziet, maakt verder niks uit. Het verschijnsel, het ding, is daar uitgevonden. Het werd uitgebeeld in de Bijbel, althans in het strijken van Tichelen. Nou goed, daarom is Nederland waarschijnlijk altijd zo goed geweest in religie. Wij kunnen ook goed Tichelen strijken. Nou goed. Maar de moeder der hoererijen en der gruwelen, der afgoderij dus, der aarde. En ik weet niet of het tot je doordringt, maar de uitdrukking de moeder van is natuurlijk in ieder geval sinds de Golfoorlog ook in het Westen een bekende Arabische uitdrukking. De moeder aller veldslagen en hoe het allemaal maar eten mag. Dat wil zeggen de grootste van alles. De moeder van een big fat mama, heet ze weer nog wat we zeggen. Maar de moeder van, dat is het. En als zo'n uitdrukking ergens past, is het er in ieder geval in de Arabische wereld. Maar dat het over Babel gaat, lijkt mij duidelijk. Maar als dan hier in Openbaring 12 sprake is van die grote rode draak, dan gaat het dus ook nog steeds over Babel. Hè? Het is die grote lijn die de Bijbel doorgetrokken wordt vanaf Genesis 11 tot in Openbaring 17, 18, 19 aan toe. Het begon met Babel, het eindigt met Babel, letterlijk. Maar er is nog een andere lijn die getrokken wordt in de Bijbel. Die, kijk ik altijd, kan ik dat opschrijven? Nee, dat kan ik niet opschrijven. Nou, dan niet. Dan doe ik het maar uit mijn hoofd. Er is een andere lijn in de Bijbel die getrokken wordt vanaf, eigenlijk vanaf Abraham. Hij begint eerder, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat is Genesis 12, dan begint de geschiedenis van Abraham. En dat is een lijn die getrokken wordt via, van Abraham via Isaac en Jacob. En dan via Israël wordt de lijn getrokken naar de Messias. En die lijn die loopt verder uit naar de toekomst, de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer immers dat Israëlitische Rijk als vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob en zo verder, en David niet te vergeten, gestalte zal krijgen op aarde. Het echte laatste rijk, het definitieve, is het Messiaanse Rijk. Naar de woorden van Daniel 2, dat is die profetie over dat beeld van Nebukadnezar, gouden hoofd, zilveren borsten, door de omheten mag, tot en met de 10 jubeltenen, denk ik altijd. Wel, daar, dat beeld, dat is ook leuk om meteen te vertellen. Het begin van dat beeld, dat hoofd, dat is Babel, dat staat er ook bij. Maar als het hoofd Babel heet, hoe heet het dan de tenen? Ook Babel. Het is ook maar één beeld. Het waren niet 4, 5, 6, 7 beeldjes naast elkaar. Die één voor één omgekegeld worden of zoiets. Maar integendeel, het is één beeld, het verdwijnt in één keer helemaal. Het heet altijd Babel. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk en van het Medo-Persische Rijk en van het Griekse Rijk. In de dagen van het Romeinse Rijk dook het onder en ging het in de underground, zal ik maar zeggen. En is het verborgen, maar in de toekomst heet het weer Babel. Nou ja, het was verborgen, dus vandaar die naam verborgenheid waar we het gisteren over hadden. Maar niettemin gewoon Babel, zie. Een doorgaande lijn. Maar een andere doorgaande lijn is die van Abraham, Isaac, Jacob, Israël, tot in de Messias, David dus, en dan de Messias, en dan in de toekomst naartoe het Messiaanse Rijk. Dat heet in Daniel 2 het Koninkrijk van de Steen. De steen werpt immers het hele beeld om. De steen vult de hele aarde. En de steenrots is Christus, dank u, dat is 1 Korinthe 10, waar het letterlijk staat over een heel andere steenrots, maar het maakt niks uit. Het Koninkrijk van de Steen heet dat. En in het Nederlands soms nog zelfs verkort tot het Stenen Koninkrijk. In bepaalde kringen kent men die term in elk geval. Dus laat maar zitten. Maar tegenover de lijn van Abraham, Isaac, Jacob, Israël, David enzovoort, kent de Bijbel een andere lijn, die valt ons meestal niet op, omdat die bovendien in de kinderbijbels natuurlijk ook niet genoemd wordt. Maar dat is de lijn die ook begint bij Abraham, maar die loopt via de andere tak, dan wel de andere takken van de familie. Dat is de lijn Abraham, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Hamal. Kan je het bijschrijven? Abraham, Ismaël, de broer van Isaac. En je weet, Ismaël was de oudere broer. Maar het eerst geboorterecht en daarmee de beloften gods werden van Ismaël als het ware afgenomen. Er werd gezegd, nee, dat is hem niet. En het ging in plaats daarvan naar de zoon die vele jaren jonger was. Isaac. Zie? En in de daaropvolgende generatie krijgt Isaac twee zonen, namelijk Esau en Jacob, of Edom en Jacob. Maar Jacob heet ook weer Israël, dus vooruit. Edom en Israël, of Esau en Jacob. Maar hoewel Esau Edom de oudste was, zei de heer, nee, eerst geboren, het gaat naar de jongere, het gaat naar Jacob. Zodat je aan de ene kant hebt Isaac en Jacob, maar aan de andere kant heb je Ismaël, die terzijde was gesteld, en vervolgens Esau, die terzijde was gesteld. En Esau trouwde vervolgens weer met een dochter van Ismaël. Dus in de praktijk wordt het toch een soort van doorgaande lijn. Aan de andere kant, wel te verstaan, aan onterfden, aan een oudere tak van de familie, zal ik maar zeggen, maar die gepasseerd wordt terwille van de jongeren. Die heb je toch, hè? Nou, dat gaat zo verder. Want van Jacob gaat de erfenis niet naar zijn oudste zoon Ruben, maar naar de oudste zoon van zijn tweede en jongste vrouw, namelijk Jozef. Niet naar Ruben, maar naar Jozef. En van Jozef gaat het niet naar zijn oudste zoon Manasse, maar naar de jongere zoon Efraïm. Die heb je toch zo, hè? Dat is een beginsel dat eigenlijk overheersend is in heel het boek Genesis. Dat is het belangrijkste principe wat daarin naar voren komt. Die verwisseling van het eerste geboorterecht. Maar neem niet weg dat aan de andere kant, tegenover Israël, ontstaat de lijn Abraham, Ismaël, Esau en daarna de kleinzoon van Esau, Amalek. En die noem ik omdat die belangrijk is in de geschiedenis, want uit Amalek komen de Amalekieten voort. En die waren een belangrijke tegenstander van Israël. Nou ja, Ismaëlieten in het algemeen waren dat, Edomieten trouwens ook, maar Amalekieten in het bijzonder. En in verband daarmee laat ik je gauw even zien, Exodus 17. En dat ik dat zeg gauw, dat is omdat sommigen me hier al eens eerder over hebben horen spreken. Dat is onvermijdelijk nou eenmaal. Dus wil ik er niet al te lang bij stilstaan, maar ik wil er wel even op wijzen. Exodus 17, daar is Israël net uitgeleid uit dat land waar ze tichelen streken. Uit Egypte namelijk. En daar staat dan, ze net uit Egypte verlost. Ze zijn nog niet eens bij de Sinaï waar ze de wet zouden ontvangen. En dan staat er in vers 8 van Exodus 17. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, kies uw mannen en trek uit strijd tegen Amalek. En Amalek zijn dus de Amalekieten. Dat is de grote vijand, de eerste vijand waar Israël tegenop loopt nadat het verlost is uit Egypte. Maar waar denk je, wordt die moeilijk hoor, in één keer, grote sprong. Waar denk je dat Israël tegenop zal lopen als het definitief echt verlost wordt? In de dagen van de wederkomst van Christus dus. Als het echt verlost wordt van de religie het tichelen strijken, namelijk van het judaïsme, het leven onder de Joodse wet en de slavernij daaronder. Wie zal dan de vijand zijn? Of dacht je dat er geen vijand was dan? Het zal toch duidelijk zijn dat deze Amalekieten op zijn minst een beeld zijn van de vijand die Israël tegenkomt als het aan het eind van de 70ste week verlost is. Dat overblijfsel wat uitgeleid wordt uit de legerplaats Jeruzalem. Ik zeg het met opzet zo dubbelzinnig mogelijk allemaal. Hè. Dus het uitgeleid is uit de legerplaats Jeruzalem en dus uit het judaïsme. Verlost uit de wet, verlost uit alle mensenwerk en ook uit deze Joodse staat. Als dat overblijfsel verzameld wordt in de woestijn, dan loopt het tegen een vijand op waarvan de Amalekieten een beeld zijn, minstens. Maar waarom zouden het niet gewoon letterlijk de Amalekieten zijn? Als het per slot ook gaat om een letterlijk Babel in die dagen. Kijk, Amalekieten zijn overdrachtelijk, in geestelijke zin dus, zijn ze een beeld van de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, waar we hier ook wel eens over gesproken hebben, weet je wel, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Tegen letterlijke Amalekieten, maar achter die Amalekieten, we hebben te strijden tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat is gewoon Satan en zijn personeel. Daar zijn ze een beeld van. Maar los van dat ze daar een beeld van zijn, is de kans natuurlijk groter als Israël in de toekomst verlost wordt, dat het tegen de Amalekieten letterlijk oploopt. Want wie is dat Amalek? Wel, het is de kleinzoon van Esau, ook als volk dus, rechtstreeks afstammeling van Esau, maar naar menselijke maatstaven was Esau de oudste en dus de eerstgeborene en die had de hoogste rechten. Zie? En dus is dat per definitie de grote tegenstander. Het is de broer, de oudste broer, die gepasseerd geworden is en die dus stinkend jaloers is op zijn jongere broer. Dat is het Bijbelse idee. Zoals het ook tot uitdrukking kwam een paar generaties daarvoor, tussen Ismaël en Isaac. Ismaël plaagde Isaac, vervolgde Isaac. Met als gevolg dat Isaac en zijn moeder werden uitgedreven. Wat is dat? Genesis 21, Galaten 4. En nog zo wat schriftplaatsen waarin het aangehaald wordt. Het is hetzelfde beginsel. Zie? Amalek dus. En dat dit zo is, wel, wat ik nu zeg, dat blijkt wel, want kijk eens wat er staat. Je krijgt in ieder geval die strijd hier, daar ga ik nou niet op in, hè, die strijd van een hele dag en zo, die armen van Mozes omhoog op die berg met Aaron en Hur, hebben we het nou allemaal niet over. Maar ze streden de hele de dag totdat de zon onderging, staat er. En dan vers 13, alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaars. Nou goed, ze wonnen dus uiteindelijk na een hele dag. Begrijp me goed, die strijd van heel die dag lang, waarbij Israël de overhand had, of de sterkste was, zolang Mozes zijn handen omhoog hield, is eigenlijk een beeld van de strijd van het Israël uit onze dagen, de gemeente, jij en ik dus, de gemeente, de kerk of hoe je dat maar noemt, in onze dagen, die strijd heeft tegen overheden en macht in de hemel, maar wij hebben de overwinning zolang de Heer zelf, want Mozes, Aaron en Hur zijn gewoon de Heer, zolang de Heer zelf degene is die voor ons bidt. Hebreeën 10, Romeinen 8, noem maar wat. Daar staat het, dat hij voor ons bidt, enzovoort. Hij is degene die ons de overhand geeft. Betekent niet dat er geen strijd is, maar betekent wel dat we de sterkste zijn en dus in Christus meer dan overwinnaar zijn, zoals Romeinen 8 dat zegt, enzovoort. Maar dat is overdrachtelijk. Maar ik denk dat het ook letterlijk zo is, want waar heeft het christendom al die jaren in de eerste plaats tegen moeten strijden als je alles bij elkaar pakt? Daar hebben we het ook over gehad. Grootste vijand van het christendom. Nou, als het niet de duivel en zijn personeel is, dan zijn het de Amalekieten. Want de Amalekieten maken gewoon deel uit van het volk der Arabieren. Zo is dat. Ik kan het nou niet uitleggen, dat duurt ook gewoon te lang. Maar heel de idee is dat al die volkeren bij elkaar in werkelijkheid één volk zijn. Ze worden ook inderdaad beschouwd als één volk. Wij noemen ze Arabieren. Men kan ze ook noemen Ismaëlieten. En zo worden ze ook genoemd. En sterker nog, zo noemen zij zichzelf. Ook. Ik heb trouwens laatst ergens een stukje voorgelezen uit Flavius Josephus. Joodse oudheden. Eerste boek, hoofdstuk 11. Laatste paragraaf, waar staat dat Abraham besneed Isaac, maar ook Ismaël, die was toen inmiddels 13 jaar oud. En waar het over gaat, is dat sindsdien en op grond daarvan de Arabieren, zo schrijft hij dat, Flavius Josephus, begrijp me goed, dat is 1900 jaar geleden, meer dan 1900 jaar geleden geschreven. Dat was honderden jaren voordat die engel aan Mohammed verscheen en de islam tot stand kwam. Flavius Josephus schrijft dat in navolging van de besnijdenis van Ismaël, de Arabieren, die ze beschouwen als afstammelingen van Ismaël, besnijdenis toepassen op 13-jarige leeftijd. En toen bestond islam nog niet eens. Want hij schreef dat pak een beetje in het jaar 90 na Christus of zoiets. Dus eigenlijk nog in apostolische tijd. Zie je? Het komt erop neer dat al die volkeren waar men de besnijdenis toepast op 13-jarige leeftijd, zij dat doen omdat ze zich beschouwen als afstammelingen van Ismaël. En vervolgens voeg ik er dan maar aan toe dat de islam inderdaad ervan uitgaat dat de Arabieren afstammen van Ismaël en dat zij dus boven Isaac eerst geboorterecht hebben. In hun optie, maar het staat eigenlijk ook zwart op wit in de Koran, in hun optie was Ismaël de grote profeet samen met vader Abraham. En Abraham en Ismaël hebben de Kaaba, u weet die grote zwarte steen in Mekka, gereinigd en dat heiligdom daar gebouwd. Ismaël, niet Ismaël. Zie. En het was ook Ismaël die door Abraham geofferd zou worden. Begrijp me goed, zoals ik het nu zeg. Wat ik nu zeg, zo staat het er niet. In de Koran lees je over dat Abraham zijn zoon zou offeren. Maar uit de hele context blijkt dat bedoeld wordt niet Isaac, maar Ismaël. En wat ze dus doen, is dat eerst geboorterecht terugbrengen naar waar het oorspronkelijk was. Bij Ismaël, de oudste zoon namelijk. En ze zeggen, wij zijn Ismaëlieten. En dus zijn zij stinkend jaloers op Isaac. En dus in elk geval op het Joodse volk. En verdragen zij het niet dat een Joods volk zich vestigt in een land dat net als alle Arabische landen een woestijn is en was. En het dan binnen de kortste keer in enkele jaren tijd, desnoods enkele decennia, tot ontwikkeling brengt. Ik heb het over de staat Israël. Terwijl zij die er al eeuwen wonen, nog steeds wonen in zo'n grote zandbak. En daar armoede lijden. Nee, dat is het. Dat is echt het verhaal. Nou goed, ik moet daar nog meer over zeggen. Eigenlijk nog veel meer, want er zit nog veel meer achter. Iets wat minder bekend is, onder jullie waarschijnlijk wel, maar in het algemeen iets wat minder bekend is. Dat is dat natuurlijk de Joden weliswaar afstammen van Isaac officieel en dus eerst geboorterecht kregen boven Ismaël, dus boven heel Arabische volk. Maar de Joden zijn echt maar pak een beet twee stammen van Israël, terwijl Israël officieel 12 stammen heeft. Wat ons dan brengt bij het bekende verhaal over de 10 verloren stammen van Israël. Waar zouden ze zijn? En dan moet ik zeggen, nou, het is belachelijk eerlijk gezegd langzamerhand echt om daar moeilijk over te doen. Waar zouden ze zijn? In ieder geval, ze moeten ergens zijn, want de Bijbel zegt dat ze weer verzameld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Ze moeten ergens zijn. Ze moeten zelfs veel groter zijn dan het Joodse volk, want uit Isaac zouden vele volkeren voortkomen. En wij kennen alleen het Joodse volk officieel. Dat betekent dat de 10 stammen gezamenlijk vele volkeren moeten vormen. Inmiddels. En wie ze zijn, ja hoor eens, ik vind het langzamerhand wat vervelend om het elke keer te zeggen, omdat, ja, men kan er moeilijk over doen zeggen, dat weten wij niet. Dat is onzin. Als je het niet weet, komt het omdat je het niet weten wil of er ook nog nooit naar gevraagd hebt. Je hoeft het maar op te zoeken in een beetje fatsoenlijke encyclopedie, of weet je veel wat, je vindt het vanzelf. De 10 stammen, die vind je terug in de Europese volkeren. Dat, ik bedoel de Europeans. Even kijken even rond of ik het hardop mag zeggen. Dat mag misschien niet. In de blanken. De blanken. En omdat je niet meer zwart mag zeggen, mag je ook niet meer blank zeggen. Dus zegt men de Europeans. Want ja, je verzint wat, nietwaar? Ja, dat zijn namelijk de Kelten en de Angelsaksen. Maar dat is ongeveer zijn de belangrijkste termen. Meestal noemen ze gewoon de Angelsaksen, omdat ze in het algemeen Angelsaksische talen spreken. Dan heb je het ongeveer wel gehad. Dus het heet ook niet zo nauw. Maar laat ik je dan dit vertellen, dat er inderdaad boeken geschreven zijn over niet alleen waar ze in het algemeen zijn, maar waar ze zelfs in het bijzonder zijn. En wie is en waar de verschillende stammen van Israël dan wat exacter worden teruggevonden. In Nederland, meer specifiek, vind je stam van Zebulon. De zeven. Ieder die Hebreeuws kent snapt dat zeven komt van Zebulon. Het komt niet van Zeeland, namelijk het land aan de zee. Het komt van Zeeuwland, het land van Zebulon. Schrijf het maar op in het Hebreeuws, je hebt het woord. Het land van Zebulon. De Friezen worden geacht, tegenwoordige Friezen althans, worden geacht in ieder geval af te stammen van Issachar. Van de mensen Ish, van de Tabor, waar Stavoren zijn naam nog aan ontleent en meer van dat soort gedoe. Ik bedoel, dat is gedetailleerd beschreven, niet alleen over Nederland, maar over alle stammen en delen van stammen waar die terechtgekomen zijn, vooral ook in de emigratielanden op den duur enzovoorts. Kortom, het hele idee is dat de westerse wereld, de westerse volkeren, laten we ze dan maar zo noemen, hoewel ze in het oosten net zo goed wonen en ver in het zuiden en in het noorden, Scandinaviërs dus ook, hè. Scandanaviërs en Danmark, dat zijn afstammelingen van Dan, hè. En de Danieten hebben trouwens Brittannië ook nog eens veroverd. Toen heette ze allemaal weer Dien en zo, hè? Aberdeen en hoe heet het ook allemaal dan? Zo de Denen, die, ja zeker wel. Nou goed, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het hele idee is dat de hele westerse volkeren gezamenlijk afstammen van de 10 stammen van Israël. En dat aan die 10 stammen ook eerst geboorterecht werd toegekend in de Oud-Testamentische profetie. Dat is inderdaad vervuld geworden in het feit dat het christendom en dus de gemeente van eerstgeborenen, eerstgeboorterecht, in de eerste plaats voortkomt en zelfs juridisch voortkomt, officieel voortkomt, uit de 10 stammen van Israël. Die westerse volkeren, die dan ook de christelijke volkeren zijn van huis uit enzovoorts. Dan draai ik weer om. Wat denk je wat de grote vijand is? In de ogen van, want het is niet echt zo, maar in de ogen van de Arabier of de Ismaëliet. Niet alleen de Joden, maar ook die andere 10 stammen van Israël. En waar de westerse cultuur en beschaving haar hoogtepunt dan wel centrum vindt, helaas niet in Amsterdam, maar in, nou het scheelde niet veel. In Nieuw-Amsterdam. Toen hebben de Engelsen het gepikt. Want onder de stammen van Israël hebben de Engelsen weer eerst geboorterecht. Ephraim. Dus die noemden het dan weer New York. Maar goed, waar het centrum van de westerse cultuur daar gevestigd is, uitgebeeld in die hoge torens. En, nou ja, goed, daar hebben we het al over gehad. Een soort Babylon van het westen dan maar. Dan zal duidelijk zijn dat de haat van de Arabische wereld gaat eerst naar wat het dichtstbij is, de kleine Satan. Dat is namelijk Israël, staat Israël, en de grote Satan, dat is Amerika. Dat zijn officiële termen die daar gebezigd worden en wij kennen ze langzamerhand. Hè? Maar samen is het nog steeds van nature, ik heb het niet over de belofte van God, maar van nature is het Israël. 2 en 10 samen. En waar je de Jozef verdeeld vindt in Manasse en Ephraim, en waar je Manasse en Ephraim primair terugvindt in de Verenigde Staten van Amerika en in Engeland, zijn het uiteraard die twee landen die er het meeste aan doen om die westerse cultuur en wereld en godsdienst en alles te beschermen. Zijn het nog de meest christelijke landen, of de minst onchristelijke, net hoe je het hebben wil, van het Westen. Toch? Nee, zo steekt die in elkaar. Nou eens even kijken, want nou neem ik de draad verder op in Exodus 17. Hoe was dat met Amalek? Het werd een hele dag lang niet overwonnen, maar het is een uitbeelding van de strijd van christendom, westerse christendom, dat is eigenlijk hetzelfde, tegen de Arabische wereld en daarmee tegen de islam, waarbij men inderdaad niet te strijden heeft tegen vlees en bloed, maar wel degelijk tegen die engel van Mohammed en zijn personeel natuurlijk. Dat van die engel wel te verstaan. Overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Lees je geschiedenisboeken er maar op na. Dat is echt waar. En ik zei van de week al, en toen hier in het westen ongeveer het licht uitging en de dagen van de middeleeuwen, de duistere middeleeuwen aanbraken, toen was het inderdaad de natuurlijke eerstgeborenen, toen waren het Arabieren, die inderdaad die cultuur hebben opgenomen en bewaard. En daarna aan ons al opnieuw, toen het licht weer aanging, teruggegeven. Dat is de functie van de eerstgeborenen, het bewaren van het erfgoed. Zeg maar. En onze moderne relatie met de oude Grieken, de oude wijsheid van de wereld, die is echt tot ons gekomen via de Arabieren die het bewaard hebben. En daarna dus aan ons alsnog weer overgeleverd hebben. Lees het maar na. Staat er niet misschien in het geschiedenisboekje van de lagere school meteen, maar het is echt waar, zo is het gegaan. Aan de andere kant heeft het Westen zich met hand en tand te zwaarder moeten verdedigen tegen de Mohammedanen die langs alle kanten en in de loop der eeuwen geprobeerd hebben om West-Europa te veroveren. Hetgeen ze soms ten dele lukte, maar als het ooit lukte, denk ik, was het in onze dagen. Alleen nou op een andere manier, tot 11 september jongstleden dan. Daarna, goed. Maar lees nou eens verder hier. De strijd duurde voort. Dat duurt zo tot de wederkomst van Christus aan toe. Want kijk wat erbij staat. Vers 14. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua. Dat is dit boek dus, waar het in opgeschreven is. Moest speciaal bewaard worden, wat nu volgt. En deze geschiedenis ook, met betrekking tot Amalek. Waarom? Waarom moest vastgelegd worden? Omdat het van belang is voor de toekomst. De les die eruit volgt. Profetische waarde ervan. En leg het vast dat ik de gedachtenis. Leg het in de oren van Jozua. En je weet, Jozua stamde af van. Welke stam van Israël? Nee, moet je echt weten hoor. Van Efraïm. Hij was uit Jozef. Niet uit de twee, zal ik maar zeggen, maar uit de tien, Jozef. En nog een keer, als je Jozef vandaag zoekt, dan zoek je hem, hetzij in Engeland, hetzij in Amerika. Bij Efraïm of Manasse, of volgens de Amerikanen is het andersom, zij zijn Efraïm en Engeland is Manasse. Maar goed, dat begrijp je natuurlijk, hè. En de Amerikaanse Vrijheidsoorlog in de tijd was in werkelijkheid weer de bekende broederstrijd tussen die twee die elkaar het eerstgeboorterecht betwisten. Dat is de enige verklaring voor die strijd. Ja, dat is geschiedenis. Bijbelse geschiedenis. Nou goed, terug naar dit. Hè. Leg het in de oren van hier, dit is trouwens het eerste bijbelgedeelte waarin Jozua voorkomt. Hij wordt ons hier geïntroduceerd. Uit de stam van Efraïm. Zoals bij gelegenheid gezegd wordt. Uit Jozef. Ja, het instandig. Maar hij gaf leiding aan het volk. Nou, en dan staat er. Leg het in de oren van Jozua dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En nog een keer. En Mozes bouwde een altaar en noemde het zelfs naam. De Heer is mijn banier, mijn vaandel. En hij zei, terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Hoe lang? De Heer heeft een strijd met Amalek dus van geslacht tot geslacht. Hoe lang? Nou, tenzij anders vermeld, totdat alle volkeren, inclusief Amalek in elk geval, totdat alle volkeren aan Christus, aan de Heer dus, zullen onderworpen worden. En dat is in zijn wederkomst. Want het oordeel over de volkeren der aarde vindt plaats in zijn wederkomst, waarin de koning zal zitten op de troon zijn der heerlijkheid en alle volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, Matthäus 25 vanaf vers 31. En zo verder. Zie? Van geslacht tot geslacht wil zeggen dat het de eeuwen door zo zal blijven. Uiteraard totdat de gedachtenis van Amalek geheel zal uitgedelgd worden van onder de hemel. Maar je vindt in alle profetieën vind je uitspraken over oordeel over Babel, oordeel over de Filistijnen, oordeel over Edom, oordeel over noem ze maar op. En daar hoort Amalek ook bij. En het wordt allemaal pas vervuld in de dagen van de wederkomst. Dus de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Inderdaad, tot en met, tot in onze dagen aan toe. Een strijd die pas beslecht zal worden in de wederkomst van Christus. En het zal duidelijk zijn waar de strijd van Israël als volk hier begint. Want Israël als volk begon hier, bij de uitstap uit Egypte namelijk. Daar heb je voor het eerst het volk Israël. En waar de strijd begint tegen Amalek en dan gezegd wordt, de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Zal die strijd dus voortduren totdat Israël definitief onder leiding van de Messias gebracht zal worden in het land. Dus in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat dat zo is, blijkt ook uit Deuteronomium nummer, hoofdstuk nummer 25. Ik vind het altijd een beetje vermakelijk, dat schriftgedeelte daar. Want dan gaat het over wetten met betrekking tot hoofdstuk 24, echtscheiding. En over de voorrechten van de jonggehuwde. Misschien een onderwerp voor het volgende jongerenweekend. Nou goed, daarna verschillende voorschriften vanaf 24 vers 6. En over weduwen en wezen en de allochtonen en de autochtonen. In vers 17 en dan hoofdstuk 25 over lijfstraffen en dan over het huwelijk met de schoonbroeder. Dat hebben ze erin gezet voor de Belgen onder ons. En daarna over de maten en gewichten, guldens en euro's zal ik maar zeggen, in vers 13. En dan vers 17, gebod tot uitroeiing der Amalekieten. En dan hoofdstuk 26, offer der eerstelingen. Leuk, hè? Tussen al die normale dagelijkse wetgeving in, en dus behorend tot die meest voor de hand liggende wetgeving, hebben wij in Deuteronomie 25 vers 17, gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uittoogt uit Egypte, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart en hij vreesde. Amalek vreesde God niet. Het zal dan geschieden, vers 19, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten. Stop ik eerst. Want de vraag is, heeft de Heere, de God van Israël, al rust gegeven aan Israël en heeft hij rust gegeven van hun vijanden rondom en heeft hij hun het land al ten erve gegeven om het erfelijk te bezitten? Ga maar navragen daar dan, als je het zeker wil weten. Het antwoord is nee. En de Bijbel zegt bovendien nee, Jozua heeft hen niet gebracht in de rust en later David ook niet. Dat staat in Hebreeën 4. Dus dan weten wij dat, hè? Dat is nog niet gebeurd. Nou goed, maar als het gebeurt, wat dan? Wel, dan zal het geschieden dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. En nog extra toevoeging, vergeet het niet. Hetgeen dan toch betekent dat het inderdaad heel lang zou duren voordat het zou gebeuren. En het moet nog gebeuren. Waarom? Omdat Amalek de eerste vijand was van Israël in de tijd? Nee, omdat het al die jaren de vijand van Israël geweest is. Met name tot in de eindtijd aan toe en de dagen van de grote verdrukking en de dagen van het grote antichristelijke rijk. Heb je dat nog? Daarom. Het was niet alleen de eerste, maar ook de laatste vijand. Zodat je nu kunt vragen, maar waar zal Amalek zijn hoofdstad hebben? Ja, het antwoord is dus, want we tellen gewoon het een en ander bij elkaar op. Babel. En daarom geloof ik dat die mens, dat eerste beest uit Openbaring 13, die mens die het koninkrijk ontvangt, eigenlijk van de Antichrist, van de draken wat hem wezen mag, dat hij niet alleen zijn residentie zal hebben in Babel, maar dat hij zelf van Amalekitische afkomst is. En dus voortkomt uit de lijn van Ismaël, alle Arabieren, alle Mohammedanen, Ismaël, besnijdenis, 13-jarige leeftijd. Maar meer specifiek uit Amalek. Ik kan nog wel verder gaan. Want we komen de Amalekieten tegen, ook als vijand in de dagen van de eerste koning van Israël. Dat was Saul. En Saul wordt geacht de Amalekieten definitief verslagen te hebben. Althans voor wat de Oud-Testamentische geschiedenis aangaat. Dat wil zeggen, na Saul waren ze weg. Dat weet je toch, hè? Nee, staan we te bedenken, moet ik dat nou uitleggen? Dat Saul een beeld, heerschappij van Saul een beeld is van de wet. En dat als je leeft onder de wet, dat je dan dus te maken krijgt met overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. En dus met Amalekieten. Zolang je religieus bent, behoor je bij die Amalekieten eigenlijk. En ben je in de macht van Amalekieten. En daarom wachten we tot de dood van Saul, totdat de Amalekieten definitief verslagen werden. Of andersom, toen de Amalekieten definitief verslagen werden, vond ook Saul de dood. Lees het maar na in je Bijbel. En dat komt omdat Saul eigenlijk een Amalekiet is, bij wijze van spreken, als je dat nog volgen kunt tenminste. Religie. En zo ben je dus toch weer bij de islam. De grootste religie ter wereld. De moeder der hoererijen. Zeker wel. Maar goed. Maar wij vinden in de dagen van koning Saul, vinden de Amalekieten die verslagen worden door Saul bij gelegenheid in de veldslag. En dan de bedoeling was dat ze elke Amalekiet zouden uitroeien die ze tegenkwamen. Ze maakten geen krijgsvervangenen. Behalve dan dat Saul dacht, ik heb die koning te pakken, die Agag. Want die koningen der Amalekieten heten allemaal Agag. Dat is de koning van Egypte, allemaal farao heten. En die der Filistijnen altijd Abimelech en noem maar op. Agag, het Amalekitische koningshuis. En je weet hoe het was, hè? Saul die moest Agag doden, hij deed het niet. Toen kwam Samuel de profeet en die deed het wel. Vervolgens, Agag. Maar je hebt weer een naam. Ismaël, Edom, Amalek, Agag. Agag. En je bent nog niet aan het eind van het verhaal, want de volgende naam in de reeks is weer honderden jaren later in de geschiedenis van Esther. Want daar komen wij de grote Jodenhater tegen. Haman, de legendarische, had een hekel aan Joden. Wordt niet verklaard, hij had een hekel aan Joden, maar er is een goede verklaring voor. Want hij, Haman, was een Agagiet. En dat betekent dat hij een afstammeling was en waarschijnlijk de afstammeling, een erfgenaam van het Amalekitische vorstenhuis. Hij was dus Amalek, als het ware. Of de koning der Amalekieten, voor zover ze als volk bestonden. Zie je? En hij had een hekel aan de Joden, waarom? Omdat het Joodse volk het eerste geboorterecht had gekregen in plaats van Amalek. Zo zit het gewoon. In plaats van Ezo, in plaats van Ismaël en zo verder. En dus heb ik weinig aarzeling om te zeggen dat die laatste koning van het laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad en met de Ismaëlieten als belangrijkste deelhebbers aan dat koninkrijk, de islam namelijk, die geacht wordt van Ismaël af te stammen, ook volgens de Koran, dat aan het hoofd daarvan niet alleen een Amalekiet staat, maar de directe afstammeling van Haman, de Jodenhater uit de geschiedenis van Esther. Dat is net zo goed. Als je aan de kant van Israël een doorgaande lijn hebt, zul je die toch aan de andere kant ook hebben? Een strijd van geslacht tot geslacht, tot in de wederkomst van Christus aan toe. Vroeger zeiden ze dan, nou ja, de naam Adam Malik is trouwens een populaire onder de Arabieren. Heb je dat eens gemerkt? Moet je in je encyclopie kijken. Of je er een kunt vinden. De heer A. Malik. Die vind je hoor, die vind je gegarandeerd. Amalek. Kom maar stijf voor. Ze weten dat heel goed daar, hoor. Vergis je maar niet. Nou goed. Maar over die lijn gaat het, hè. En dat betekent dus dat die lijnen uitkomen inderdaad in dat laatste wereldrijk. Dan ga ik weer terug naar Openbaring 12. Want ik heb nou lang stilgestaan bij dat beest. Maar ik heb tegelijkertijd natuurlijk ook verklaard wie die vrouw is. De grote rode draak. Wie is dat? Ja, het is de duivel. Het is Babel. Het is dat rijk met Babel aan het hoofd. Het is bovendien een Ismaëlitisch rijk. En voor zover het bestaat uit 10 staten die met elkaar op een akkoordje gooien, zijn het dus Arabische staten. En ze worden het eens op basis uiteraard van hun religieuze overeenstemming. En hoe orthodoxer dan wel fundamentalistischer men is, hoe meer men het eens zal worden, uiteraard. Maar ook hoe meer men zich bewust zal zijn van wie men is. Namelijk de natuurlijke eerstgeborene onder de volkeren. Het zal ook duidelijk zijn dat wat ik gisteren zei nog een keer van toepassing is. Ik zei gisteren, als de Heer het koninkrijk van Jeruzalem wegneemt in de dagen van de Babylonische ballingschap, gaat het koninkrijk, het koningschap, dus terug naar Babel, logischerwijze. Want daar komen alle volken vandaan en Babel heeft oudere rechten dan. Als Israël zijn rechten verspeeld heeft, komt het bij Babel. Maar op dezelfde grond kun je zeggen, als het koningschap of zoiets, eerstgeboorterecht of zo, van Gods wegen en voor de gelegenheid, al is het maar tijdelijk, wordt weggenomen van Israël, op wat voor wijze dan ook, waar komt het dan terecht? Nou, in Babel, maar het komt terecht bij Ismaël, de oudere broer van Isaac, of het komt terecht bij Edom, de oudere broer van Jacob, of bij zijn afstammelingen, Amalek, Agag, Haman, want dat is de laatste die we ooit gehoord hebben. Nou, de laatste die we ooit gehoord hebben, dat waren de zonen van Haman, en dat waren er 10. Onniswaki Malipanse. Verzin ze maar. Bedenk er zelf maar weer verder wat van. Maar 10. Dat is ook niet voor niks natuurlijk dat het er 10 waren. Maar uit die lijn moet die erfgenaam voortkomen. Kijk, zo komen al die dingen dus samen. En daarna wijs ik erop dat voor degene die dan straks komt vragen, maar ik dacht dat het ging over de Palestijnen, moet ik zeggen, Palestijnen bestaan strikt genomen niet, hebben ook nooit bestaan. Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Dat weet je toch, hè? Het zijn gewoon Arabieren. Er is verder niks aan de hand. Palestijnen als volk bestaan niet. Het is een kunstmatige term. En als volk is het een kunstmatig volk. Het bestaat domweg niet. Wat er gebeurd is, kan ik je wel vertellen. Wat er gebeurd is, is dat toen de Joden het land tot ontwikkeling brachten, zich daar vestigden, het land koloniseerden, de dagen van de Eerste Wereldoorlog eigenlijk, voor een deel ervoor al. En toen ze daarmee begonnen, toen kwamen ze in een woestijn waar nauwelijks iemand woonde. Maar hoe meer het tot ontwikkeling gebracht werd door de Joden, hoe meer ook Arabieren zich daar vestigden. Al was het maar omdat ze daar werk vonden en dus aan de kost konden komen enzovoorts. En toen, dan wordt het een lang verhaal. Mag ik het dan toch maar een keer vertellen, omdat jullie het vermoedelijk helemaal niet weten. Na de Eerste Wereldoorlog, toen de Turken, de Mohammedanen dus, uiteindelijk uit Jeruzalem verdreven waren, het ideaal van 1000 jaar geleden, van de kruistochten, maar vooruit. Toen de Turken, dus islamieten, uit Jeruzalem verdreven waren en het Midden-Oosten daar bevrijd was van dat grote Turkse Rijk, na vele eeuwen, toen werd een groot deel van het Midden-Oosten, was in Engelse handen toen, en werd bestemd, beschikbaar gesteld als Joods Nationaal Tehuis. Zo heette dat in het Nederlands. Joods Nationaal Tehuis was na de Eerste Wereldoorlog. Maar goed, dus ze mochten zich er vrij vestigen onder bescherming van Engeland. Leuk, hè? De Joden mochten zich, Juda mocht zich daar vrij vestigen onder bescherming van Efraïm. De eerstgeborene, de zoon van Jozef. Leuk, hè? Jozef zorgt voor Juda. Lees nou de geschiedenis van Jozef nog maar een keer. In Genesis, daar vind je precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Zie. In elk geval, Het leidde natuurlijk tot wat strubbelingen, want de Arabieren zagen dat niet zo zitten enzovoorts. En die vonden dat het gebied, dat zij ook recht hadden om daar te wonen. Dus de volgende oplossing voor gevonden, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke datum erbij staat. Men heeft het land toen inderdaad verdeeld onder druk. Het land heeft men toen verdeeld tussen de Joden, dat wil zeggen de Zionistische Joden die er zich vestigden, en de Arabieren. Let op, men wil het vandaag verdelen, de Palestijnen willen dat, maar dat is al lang gebeurd. In elk geval is het gebeurd voor de oprichting van de Joodse staat. Ik weet niet meer zeker, ik geloof dat het na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Maar daar dankt de staat Jordanië zijn ontstaan aan. Heb je dat? Jordanië is eigenlijk niet ouder dan de staat Israël. Het is ontstaan doordat het Joods Nationaal Tehuis, het Heilige Land, verdeeld is geworden tussen Arabieren en Joden. En het Arabische deel, dat is Jordanië. En het Joodse deel is de staat Israël. En daar hoort bij Israël hoorde dan in ieder geval nog wat wij tegenwoordig noemen de Westbank. Maar ook de oude stad Jeruzalem hoorde allemaal bij de Israëlitische staat. Onder goedkeuring, aanwijzing van de Verenigde Naties. Heb je dat nog? Het is allemaal geregeld. De staat is al lang verdeeld. En als je het op de kaart ziet, schrik je wild. Want dat betekent dat heel dat Joodse nationale huis eigenlijk aan de Arabieren gegeven is. Op een heel klein stukje na, een stukje tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Kijk het maar na op een kaart. Doe dat alsjeblieft. Even vragen mij nog eens naar, ik heb er kaarten van de exacte verdelingen in de loop der tijd. Je schrikt je wezenloos. Engeland heeft toen eigenlijk Juda volkomen in de steek gelaten. Ze hebben gezegd, nou, we willen niet betrokken raken in het probleem van het Midden-Oosten enzovoort. We komen tussen verschillende partijen, jullie zoeken het maar uit. Maar niettemin, het is verdeeld geworden in bijna alles Arabisch en een klein stukje van Israël. En nu wil men het opnieuw verdelen. Hier. Nou goed. Maar ga ik nog verder, want wat er daarna gebeurde, is dat toen in 1948 alsnog de Joodse staat werd uitgeroepen onder bescherming van heel de Verenigde Naties, inclusief Rusland en wat het maar was allemaal toen. Toen kondigden de Arabische buurlanden, inclusief Jordanië dus, dat eigenlijk al het verre, verre uit het grootste deel van het grondgebied had gekregen, gratis cadeau en heel voor niks. Want het was vroeger van Turkije. Ja. Ze hadden een cadeau gekregen van de Britten. Nou goed, die zei, weet je wel, als dat gebeurt, als ze de Joodse staat uitroepen, dan drijven we meteen al die Joden in zee, we bombarderen het land plat, en we schieten het plat en meteen afgelopen. Dus wat gebeurde er? Ze deden bericht uitgaan aan alle Arabieren die in het Joodse gebied leefden. Want er waren er nogal wat, want dan kwamen ze lekker aan de kost. Daar was een economie op gang gekomen en weet je veel wat. Tegen die Arabieren die in Israël woonden, zei: jongens, gaan jullie nou maar even eruit. Want even aan de kant, want dan schieten en bombarderen wij die staat plat en dan kun je daarna weer terug. Dat is wat gebeurd is in 1948. Uitroepen van de Joodse staat. En toen brak de oorlog uit, maar die Arabische landen konden niet winnen. En waar ze daarna dus mee. Nee, ze veroverden wat nu heet de Westbank en dat soort dingen meer, weet je wel. De oude Jeruzalem. Dat was oorspronkelijk van Israël. Men noemt het nu bezette gebieden. Maar men wil domweg niet weten dat het van Israël was en dat het bezet is geworden. Meteen in 1948 en 1949 door Jordanië. Zo is het gegaan. Absoluut. Nou goed, het is gewoon geschiedenis, staat vast. Nou goed. Maar wat er gebeurde was dat die Arabische vluchtelingen uit Israël konden niet terug. En aangezien het land Israël al sinds de Romeinen Jeruzalem verwoest hadden, genoemd werd Palestina, heten ze dus vluchtelingen uit Palestina. En eigenlijk moesten ze zich doen vestigen in Jordanië, want dat was het Arabische deel van het Heilige Land. Al sinds de verdeling, al enige tijd daarvoor. Maar Jordanië wilde ze niet opnemen, omdat Jordanië ze eigenlijk ook beschouwde enerzijds als een soort NSB'er, zal ik maar zeggen. Ze hadden immers geprofiteerd van en samengewerkt met de Joden. Toch? En bij de Joden konden ze niet terug, want ze hadden de Joden in de steek gelaten. Ze waren, ze hadden in het complot gezeten tegen de Joodse staat, immers. Plus dat die Arabieren dachten, weet je wat, die Palestijnen nemen wij niet op. We zetten ze bij elkaar in kampen. Hebben ze een stukje, dan bekijken ze het maar. En dan blijft er vanzelf een probleem bestaan. En langzamerhand is men ze gaan noemen degenen die gevlucht zijn voor de Joden. En dat de Joden hun land hebben afgenomen. Het is volstrekte onzin. Het is historisch voor de volle 100% onjuist. Begrijp me goed, ik ben geen verdediger van de Joodse staat. Ik vind dat de Joodse staat er helemaal niet mag zijn. Ik gun het elke Jood, daar gaat het niet om. Maar de Bijbelse maatstaven, de Joodse staat, mag er helemaal niet zijn. Men is van Gods wegen het land uitgezet. Men heeft niet het recht om zomaar zelf te weer binnen te lopen. En om er zich te vestigen. Het is een ongelovige Joodse staat die van Gods wegen geoordeeld zal worden. Maar historie is historie. Feiten zijn feiten. En de feiten zijn dat die Palestijnen niet gevlucht zijn voor de Joden. Ook niet door de Joden het land uitgezet zijn. Er zijn nog steeds vele zogeheten Palestijnen. Dat wil zeggen Arabieren gewoon. Die deel uitmaken van de Joodse staat. Die Israëlisch staatsburgerschap hebben. En die er ook graag zouden willen blijven. Omdat het hen goed uitkomt. Vele daarvan zijn trouwens nog christenen ook. Ja, die voelen zich meer thuis in een Joodse omgeving dan in een Mohammedaanse, logische wijze. Zie? Maar men is langzamerhand, men is gaan praten over Palestijnse vluchtelingen. En daarna is men gaan praten over het Palestijnse volk. En als het een volk is, moet het toch een eigen land hebben. Dat kan toch alleen maar Palestina zijn. En dat land heet al zo lang Palestina. Dus dat is hun land. En ze zijn er door de Joden uit verdreven. Maar het is 100%, werkelijk 100% geschiedvervalsing. Meer dan 100 jaar geleden woonden er enkele Bedouinen in het land en meer niet. En dus zijn het Joden geweest die er zich gevestigd hebben, Zionisten, met een ideaal voor ogen enzovoorts. Bracht het land tot ontwikkeling en dit is ervan gekomen. En nou praten ze serieus over dat het land verdeeld moet worden tussen Palestijnen en Joden. Hoe vaak denk je dat ze dat nog gaan doen dan? Ik kan wel aan de gang blijven met zo'n kunstje. En zo worden wij dus allemaal belazerd en niemand die er meer wat van zegt. Alleen ik begrijp ook wel dat je met deze, ook al zou je dit voor de wereld uiteenzetten en ook al zou iedereen het accepteren, is daarmee het probleem niet opgelost natuurlijk. Want heel de Arabische wereld blijft vechten tegen de Joden, ze willen die lui daar weg hebben. Het is hun land, moet Mohammedaans zijn. En daarmee uit. En de Joden hebben hun het eerstgeboorterecht afgepakt. En wie hebben dat nog meer gedaan? Wel, alle westerse volkeren. Want dat is ook Israël. Of zij dat weten? Wel, ze kunnen het weten. Boeken die wij lezen kunnen zij ook lezen. Ze kunnen het ook weten. Maar in elk geval, Allah weet het. En daardoor worden ze geïnspireerd. Zo werkt het. En voor hun is de Joden en de westerse volkeren de grote tegenstander. Nou ja, terug naar Openbaring 12. Ik weet niet of moet ik nou achteruit praten? Ik geloof het wel, hè? Vanwege de tijd. Nou, Openbaring 12, gaan we even terug. Die draak moet maar duidelijk zijn wat het is. Maar wie is die vrouw die een mannelijke zoon baart? Nou, achterstevoren dan. Wie is de mannelijke zoon? Bijbelse symboliek, op bladzijde 1187, dus dat moet je langzamerhand weten. De mannelijke zoon is de gemeente. En zolang de gemeente bezig is geboren te worden, staat die draak daar tegenover en die wil het kind verslinden. Dat wil zeggen, heel onze bedeling lang is die draak daar aanwezig. Babel, in het verborgene. En daarna Ismaël, Amalek, Agag, Haman, kortom de Mohammedaanse wereld, de Arabische wereld, die zich keert niet zozeer tegen de westerse volkeren, cultuur of beschaving, maar tegen de gemeente, tegen de gelovigen, tegen de echte eerstgeborene, dat is de gemeente, de mannelijke zoon. Zie? En wij christenhonden, Wij ongelovige christenhonden worden beschouwd als de aartsvijand van de gelovigen, namelijk de islamieten. Zo was het altijd. En ik probeer niks lelijks te zeggen over welke islamieten ook. Dat is een ander verhaal. Maar over de islam zeg ik het wel degelijk. Zie? Maar het volgende punt is de vraag, wie is die vrouw? Wel nu, waar komt de gemeente uit voort? Wel, uit de vrouw. En de vrouw is uiteraard Israël. Dat is de hele Bijbel door zo, dus dat is ook makkelijk genoeg. Maar let op, het is niet zonmaan en twee sterren. Het is zonmaan en 12 sterren. Zodat het gaat om heel Israël, namelijk niet twee Joodse stammen. Maar het gaat om de 12 stammen van Israël. Waarvan Efraïm de eerstgeborene was. Bovendien alleen al het plaatje van zon, maan en 12 sterren uit vers 1 brengt ons bij het eerste hoofdstuk in de Bijbel waarin Jozef genoemd wordt, namelijk Jozef die immers droomt. Over zon, maan en 11 sterren die zich buigen voor hem, de 12e ster. Zie? Met andere woorden, die vrouw is Israël, maar met de nadruk niet op de Joden, maar met de nadruk op de 10 stammen van Israël. En dus Efraïm, Manasse, wat het maar is. En wat je hier dus vindt, is dat de draak zich niet keert tegen de vrouw zozeer, maar tegen het christendom, de gemeente die daaruit voortkomt. En wat je ook vindt, is dat de gemeente, als het één keer zover is, wordt weggerukt, opgenomen, dat is hetzelfde woord in het Grieks, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Wij zouden deel hebben aan het eerstgeboorterecht van de Heer Jezus Christus zelf. Dan is dus ineens de gemeente weg. Wat doet die draak dan? Nou, zijn belangrijkste tegenstander is weg. Maar wat doet de draak daarna? Keert zich tegen de vrouw. En wie is die vrouw dan? Nog steeds wat het altijd was. De Joden. Dus de Joodse staat, maar nog steeds dat wat er over is van de westerse Europese volkeren. De gemeente mag dan weg zijn. Betekent hooguit dat die vrouw aardig verzwakt is, maar het is meestal direct na de bevalling, dus dat zal wel. Maar het moet ook duidelijk zijn dat, neem de situatie maar zoals we hem vandaag kennen. Als die Arabische wereld zich keert tegen het zogeheten christelijke dan wel rijke Westen en de gemeente verdwijnt, betekent dat het Westen sowieso een grote klap te verwerken krijgt. Nou ja, niet groot genoeg vinden wij, maar vooruit. Maar krijgt een grote klap te verwerken en dat betekent dat ze helemaal hun kans schoon zien. De vrouw is verzwakt enzovoorts. En het verhaal gaat daarna verder met, en de vrouw vluchtte in de woestijn. Dat wil zeggen, voor zover men tot geloof komt daaruit, neemt men de vlucht. Ook tamelijk letterlijk overigens, en ook naar de tamelijk letterlijke plaats in de woestijn. Hoewel dat natuurlijk net zo goed overdrachtelijk gezien kan worden. Waar het om gaat, is dat de gelovigen uit, met name weer in de eerste plaats uit het westen, maar het is uit de 12 stammen van Israël, dat die verzameld worden door de Heer zelf en gebracht worden buiten de legerplaats in de woestijn, buiten het antichristelijke rijk dus, en buiten het bereik van het islamitische rijk, buiten het bereik van Babel. Ik geloof dus ook letterlijk in de woestijn, in Petra dus, en nou goed, dat verhaal is meestal wel bekend. En dat is ook wat hier verder in Openbaring 12 beschreven wordt. Zo gaat de geschiedenis verder. En te vrezen valt dat de strijd die de Amerikanen zijn aangegaan, de handschoen die ze hebben opgenomen, zal ik maar zeggen, dat ze die strijd inderdaad niet zullen winnen. Maar dat het dit inderdaad gaat betekenen uiteindelijk de totale ondergang van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, maar ook van Engeland en ook van alle blanke volkeren, zal ik maar zeggen. Omdat het erop uitloopt dat die draak die staat op en wordt actief, daar zijn we getuigen van geweest, hebben we gezien. Maar het resultaat ervan zal zijn dat de Heer de gemeente zal wegnemen. De mannelijke zoon. Want het gaat om de strijd om eerstgeboorterecht. Wel, de Heer zegt wel, ik heb mijn eerstgeborene gesteld, Psalm 2, die de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Dus de mannelijke zoon die de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, zijnde de gemeente, wordt inderdaad op de troon in de hemel gezet. Dat staat er ook. Zie? En wat er daarna van die westerse cultuur en beschaving volkeren overblijft... Nou ja, dat heeft zo'n flinke klap gehad... dat het absoluut niet meer tegen die macht van die antichristen op kan. Want bij diezelfde gelegenheid wordt immers de duivel op aarde geworpen... en dan komt de vrede in het Midden-Oosten tot stand. Dus dan worden inderdaad de sikkels geslepen, allemaal heten mag, enzovoorts. Toch? En dat rijk zal die vrouw vervolgen, lijkt me ook duidelijk. Er zit niks anders op dan dat men de vlucht neemt. De wijk neemt naar de Heer Jezus. Dat geldt voor de twee stammen van Israël, maar dat geldt ook voor de 10 stammen van Israël uiteraard. En zoals het enerzijds uitloopt op de ondergang van Jeruzalem van de twee stammen, zal het ongetwijfeld ook uitlopen op de ondergang van New York en Washington, en wat het maar wezen mag. Misschien niet op dezelfde manier, maar zo gaat het nou eenmaal. En Israël zal verzameld worden, het overblijfsel daaruit. De toekomst voor die Angelsaksische volkeren ligt niet in Amerika of Engeland of in West-Europa, maar ligt inderdaad in het Midden-Oosten. In het beloofde land, Canaan. Misschien heb ik het nooit eerder zo gehoord, maar dan zeg ik, ja, nou, lees de profetie maar. Ik zou niet weten wat je er anders van zou kunnen maken. Dan moet je gewoon zeggen, ik weet het niet. En waarom weet ik het niet? Wel, omdat ik het niet wil weten. Dan weet je het echt niet, kun je dat ook eerlijk zeggen, ik weet het niet. Maar als je wel wil weten, het profetisch woord serieus bestudeert, kom je hierop terecht. Een groot rijk in het Midden-Oosten, waarvan een schrijver op meer dan 150 jaar geleden al zei, ik weet niet meer wie het was, maar die zei, ja, op een of andere wijze zal toch het centrum van de cultuur en de beschaving terugkeren naar waar het vandaan kwam, in Babel. Hoe dat moet... Nou, in het Midden-Oosten, geloof ik, zei Babel, hoe dat moet. En zeg, heb ik geen flauw idee van, we kunnen het ons niet voorstellen, maar het zal gebeuren. Evenals dat er een Joodse staat zal opgericht worden weer in Canaan, in Palestina, of hoe het me heten mag. Hoe het moet, weet ik niet, ik heb er geen flauw idee van. Het lijkt onwaarschijnlijk, zegt hij, maar de Bijbel zegt het. Dat was 150 jaar geleden. Voor ons vandaag is het heel makkelijk om dit soort dingen te zeggen, omdat we dat gewoon voor onze ogen zien gebeuren.